Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilig avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren en de heren voor de viering van vandaag dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik noemde u het vijfde vers van Psalm 56. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met nogmaals te zingen uit Psalm 56. En nu het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 56. Als leefregel van de dankbaarheid willen we samen luisteren naar de 10 geboden en de samenvatting zoals de Heer Jezus die heeft gegeven. Daarna zingen we van Psalm 17 en wel het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wat er verder volgt in Psalm 17 vers 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Met het oog op de voortzetting van de viering van het heilige avondmaal vanavond, lees ik u het tweede formulier uit het dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Gemeente van Christus, hoor de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls als ge die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden, daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen u samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Amen. Terwijl er nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van Psalm 32. En daarvan de verzen 3 en 4. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Het derde en het vierde vers van Psalm 32. Omdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel van voortzetting zijn nog een aantal plaatsen vrij. Zijn er onder ons nog broeders of zusters die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu gelegenheid voor. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus alzo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanmorgen hebben we aan tafel steeds gedeelten gelezen uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome, het 6e hoofdstuk. En we hadden dat nog niet helemaal uit. Dus ik wilde het graag lezen ter afsluiting van deze tafel. Beginnend bij waar we vanmorgen gebleven zijn. En we mogen bij vers 19 beginnen. En daar zegt Paulus, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stelt zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Wij willen nu zingen ter afsluiting van deze tafel het laatste vers van Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 6. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel ons heeft gevoed, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen samen danken voor de bediening van het sacrament en God bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We danken u, Heere God, dat u trouw bent en doorgaat, ook in dat voeden. U wilt ons voeden met uw woord, zodat we groeien naar u toe en levend met u steeds minder zonder u kunnen. Eigenlijk toch nooit. En daarom bidden we u ook, laat ook ons samen zijn van vanavond, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert, nu of op een later tijdstip, daartoe mogen strekken dat we u bedoelen in al ons doen en laten. En dat we leren afzien van het onze. En leer ons daarom te meer, elke dag weer opnieuw, de toevlucht te nemen tot hem, die als middelaar en offer komen moest en gekomen is en voldaan heeft. Zegen ons dan, Heere, in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, en dat alles meejubelt tot meerdere glorie en eer die u zo waard bent om te ontvangen. Hoor ons, o God, uit genade alleen. En daarmee bedoelen we, wij hebben niks verdiend, maar doe het omwille van uw Zoon, Jezus Christus, en die gekruisigd. Want bij hem alleen schuilen we. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen Handelingen 17 en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Handelingen 17, de versen 1 tot en met 15. En Paulus en ook Silas namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen, maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de stad in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen ze daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want ze ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen die geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze ook daar de menigte in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven daarachter. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar in het bijzonder stilstaan bij Handelingen 17 en daarvan het 11e vers, waar we lazen: en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit Op toonhoogte nummer 275. En daarvan de versen 2, 1, 2 en 5. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. 1, 2 en 5 van Op toonhoogte 275. Gemeente des Heren, misschien dat u de consumentengids kent. Ik ben er ooit eens op geabonneerd geweest. En best wel aardig om te zien hoe dan producten worden vergeleken met elkaar. En waarop men in die testen, die best uitvoerig en diepgaand en zwaar zijn, waar men dan allemaal op let. En hoe langdurig ze zijn. Ze gaan niet even over één nacht ijs om iets te concluderen. Je staat er gewoon versteld van. Eigenlijk niet normaal hoe ze dingen beproeven, uittesten. En dat eigenlijk allemaal ten behoeve van ons als consument, voor ons als gebruikers. En als men dan een goed resultaat heeft behaald met een bepaald product, dan zijn de winkels die dat product verkopen erg blij en gecharmeerd. En er komen grote labels aan die producten te hangen van beste koop, best getest. En zo proberen ze dan die waren aan de man, aan de vrouw, aan de kinderen te brengen. Als je nou de tekst van vanavond leest, uit Handelingen 17 vers 11... dan zit daar haast ook iets in van een vergelijkend onderzoek. Want Lucas, die noemt dat toch maar even. Die mensen uit Berea, zegt hij, schrijft hij, die waren edeler van gezindheid dan de mensen in Thessalonica. De mensen in Thessalonica vergeleken met die in Berea, die komen niet zo best uit de test. En die van Berea, die zijn beter. Waar zit er nou dat verschil in? Dat gaan we vanavond met elkaar bezien. Alleen, we lezen dit niet in de consumentengids. We zijn geen toeschouwers vanavond. Geen consumenters. Want eigenlijk, in zekere zin, worden met dat we ons hiermee bezighouden ook wij getest. Ook wij worden op de proef gesteld. Hè? Hoe hou je dat vol in het geloof? En hoe hou je het geloven vol? Die van Berea waren edeler dan die van Thessalonica. Wat is het verschil? Nou, in Thessalonica, daar was een synagoge van de Joden. Dat kun je lezen in vers 1 van hoofdstuk 17. Maar goed, in vers 10 van hoofdstuk 17 uit de Handelingen der Apostelen lezen we dat ook in Berea een synagoge van de Joden was. Dus dan hangt de weegschaal nog op gelijke hoogte. En goed, in onze gemeente is dan wel geen synagoge van de Joden, maar wel een kerk en een christelijke gemeente. En we komen hier samen op de rustdag of thuis bij de kerkradio. En in die beide plaatsen, hè, de synagoge in Berea, de synagoge in Thessalonica, maar ook hier de christelijke gemeente, daar zijn we met z'n allen, zou je kunnen zeggen, kerkelijk. Of synagogaal, voor wat de Joden betreft. We gaan naar de kerk, zij gaan naar de synagoge daar in Berea en in Thessalonica. Maar goed, dat is misschien nog de buitenkant, hè? Dan gaat het om het gebouw. Daar was een synagoge, daar staat de kerk. Dat kun je zo opzoeken op je computer. Waar vind ik de kerk van die of die gemeente? Maar als je die synagoge ziet staan of je ziet her of der een kerk staan, dan zegt dat nog weinig. Een stenen gebouw, opgetrokken. Dan zie je nog niks van de binnenkant. Een kind kan dat begrijpen. En begint het nou juist in het geloof niet bij die binnenkant? Die binnenkant die weliswaar naar buiten moet komen. He, maar als het er dan niet in zit, dan komt het er ook niet uit. In Thessalonica, daar gaat Paulus 3 sabbaten lang met die mensen in gesprek vanuit de schriften. En hij opent die schriften, het Oude Testament. En hij legt hen uit dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus inderdaad de Messias, de Christus is. Nou, dat brengt sommigen tot overtuiging. Vele van de gelovige Grieken, als ook van de vooraanstaande vrouwen. Maar er zijn blijkbaar ook Joden die ongehoorzaam zijn en die zijn in feite gewoon jaloers. Jaloers. En ze huren dan een aantal slechte mensen uit het marktvolk in en zij zorgen voor een demonstratie. Zonder Twitter, hè? Ik verbaas me daar altijd weer over. Maar je krijgt daar dan een soort situatie die je vandaag de dag ook of in Turkije of in Egypte, in Cairo, aan de orde van de dag hebt. Het is net of je je tv aanzet. Binnen de kortste keren is daar een uitslaande binnenbrand. En dan hoeft dat echt niet zo te zijn omdat men daar, dat zeggen wij vaak, is men heet gebakerd. Dat kan onder ons net zo goed gebeuren. En er wordt daar in Thessalonica beweerd, en dat wordt ook flink opgeklopt, dat deze mensen de wereld in rep en roer brengen. Zij zijn hier gekomen om de boel ook op zijn kop te zetten. En men ziet blijkbaar op de een of andere manier een groot gevaar in Paulus en in Silas. En men merkt blijkbaar dat deze Jezus die door hen wordt verkondigd, dat hij inbreuk maakt op hun leven, hun leventje dat ze zo al voortkabbelend lijden. En dat kan natuurlijk niet, hè? Als mensen je te na komen, als mensen je dingen zeggen, verkondigen, leren, die je leven op zijn kop zetten, dan denk ik bij mezelf van, joh, uit mijn buurt, blijf daarvan af. Zo werkt dat toch vaak? En om nog meer mensen in rep en roer te brengen, gooit men het uiteindelijk over de politieke boeg door te zeggen dat men handelt tegen de geboden van de keizer in. Want ze beweren dat er een andere koning is, namelijk deze Jezus. Nou, ook de stadsbestuurders weten dan niet meer hoe ze het hebben, ze raken in verwarring. En ook daar maakt geld heel veel goed. Op borgtocht mogen ze vrij. Alleen, dan begint voor Paulus en Silas wel de aftocht. En het staat er nauwkeurig bijgeschreven door Lucas, dat gebeurde 's nachts. Dat zal echt niet alleen vanwege de hitte zijn geweest, die overdag de orde van de dag was, maar met name omdat het hen te heet onder de voeten werd. En dat is best opmerkelijk als je de handelingen van de apostelen doorleest, dan merk je dat dat nogal eens gebeurt, dat de apostelen de aftocht moeten blazen. En het is haast een vast patroon geworden. Nou, dan krijg je dus de rit van Thessalonica naar Berea. Dat is ongeveer 80 kilometer. En daar komen ze dan aan, in Berea. En zonder ook maar één moment te twijfelen, wat doen ze? Toen ze daar gekomen waren, ja, gaan ze naar de synagoge van de Joden. Dan zou ik denken van Paulus, Paulus, kijk nou toch uit dat het je niet weer te heet onder de voeten wordt. Nee, blijkbaar niet. En dan, daar komt onze tekst. Om die Joden daar uit Berea te typeren, wordt door Lucas een woord gebruikt dat aangeeft uit wat voor milieu dat deze mensen komen. Lucas schrijft eigenlijk, het zijn mensen van een goede kom af. Edel worden ze genoemd. Misschien mag je zelfs wel zeggen van adel dat ze zijn. Je mag ook vertalen met dat ze van een hogere geboorte waren. En Lucas die beoordeelt deze Joden uit Berea op grond van hun gedrag. Het zijn gewoon nette mensen. En naast die mensen van Thessalonica steken die van Berea echt af. En ze steken er positief bovenuit. uit. Want daar in Thessalonica zagen we dat men mensen van het slechtste soort in de arm nam om een oproer bijeen te brengen. Maar Bereërs zijn blijkbaar beschaafd. En ze luisteren graag naar de prediking van Paulus. En het staat er heel nadrukkelijk bij geschreven, hè, dat ze het woord van Paulus met bereidwilligheid, met grote bereidwilligheid ontvangen. We zouden zeggen, ze stonden er open voor. Ze sluiten zich bij voorbaat daar niet voor af. Ze namen er met de nodige sympathie kennis van. Hoe kwam dat? Kwam dat omdat het nieuw was? Of kwam dat omdat het nieuws was? Of misschien wel beide, nieuw nieuws? We kennen het gezegde misschien wel, adeldom verplicht. Wat dat betekent nou? Als je, zeg maar, van adel bent, van aanzien bent, dan schept dat ook bepaalde verplichtingen, dan schept dat bepaalde verwachtingen. Dan heeft men een zeker verwachtingspatroon van je. Van hooggeplaatste mensen verwacht je bepaalde dingen niet. En andere dingen nou juist wel. Nou, deze mensen waren het misschien wel vanwege hun komaf aan hun stand verplicht om in elk geval netjes met andere mensen om te gaan. He, zoals wij onze kinderen leren om met twee woorden te spreken. Wat zeg je dan? Toen zei dat ventje, ja, ik spreek toch met twee woorden. Hij had ja, meneer, moeten zeggen. Edele mensen, daar in Berea. Maar het kan ook anders, dat weten we vanuit Thessalonica. Deze Bereërs met grote bereidwilligheid. En toch, hè, toch is dat bij deze mensen geen automatisme geweest. Want vergis je niet, daar waar dat woord gezaaid wordt, en dat doet Paulus niet anders dan dat. Hij zaait het woord, daar werkt ook de geest, de Heilige Geest. Wat Paulus en ook Silas hier weer serveren, hè, aanbieden, uiteenzetten. Het wordt door hen ontvangen, bereidwillig. Zo kun je ook in de kerk zitten. Bereidwillig. Met een ontvankelijke houding. He, dat je het niet alleen aanhoort, maar dat je ook luistert en dat het binnendringt en dat je eigenlijk graag nog meer wilt horen. Je bent gespitst erop betrokken. En het is stil. Er is aandacht. Het zijn allemaal positieve zaken. Maar laten we eerlijk zijn, je kunt op die manier ook nog maar alleen zitten consumeren. He, tot je nemen en er verder niks mee doen. Hooguit dat je misschien zegt van nou ja, het smaakt of het smaakt me niet. Het smaakt naar meer. Of nou nee, dank u wel. Het is natuurlijk wel zaak dat tot ons nemen, dat horen van het woord ons ook iets doet. Dat we vanmorgen of vanavond weer aan de tafel van het heilig avondmaal hebben gezeten, dat was niet om te consumeren, om hier maar weer geweest te zijn. Maar dat heeft mogen dienen tot versterking van je geloof. En met heel mijn hebben en houden, met ziel en lichaam, met huid en haar, ben ik weer geworpen, om zo te zeggen, op de Heere Jezus Christus. En nou mag ik weer vol goede moed van hem uitgaan. En zo gaan we ook morgen de werkweek weer in. Maar wel achter hem aan. Het leven van de dankbaarheid levend. Het leven van gevoed zijn en steeds ook weer gevoed worden door die ene. Dat kan ik niet missen, want hem kan ik niet missen. In zekere zin, hè, dat wordt nou geschreven van die mensen daar in Berea, maar in zekere zin kun je ook van christenen zeggen, adeldom verplicht. Het mag, het moet aan ons te merken, te horen, te zien zijn waar we vanmorgen en of vanavond hebben gezeten. En dat we weer gevoed werden met brood en bij beker, met de weg en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat doet zoals we zongen met Psalm 17 vers 3... mijn voetstappen dan weer zetten in de sporen die Jezus Christus heeft getrokken. Zo ben ik onderweg. En zo gaan we niet onze gang, maar zo gaan we zijn gang. Bereidwillig. Met de wil en de bereidheid. Daar zit iets in van overgave om het woord te horen. Om dat woord tot je te laten komen, niet alleen tot je oren, maar daar ook biddend mee bezig te zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, dat kennen we allemaal, denk ik wel. Dat kinderen zeggen van, motten we nou alweer naar de kerk? Ja, dat kan ook zo gemakkelijk een vraag zijn die links of rechts in onze huizen klinkt. Een vraag gesteld, misschien wel vol afschuw op de zondagmorgen. Of misschien wel ten aanzien van de zondagavonddienst, wie zal het zeggen? Bereid en gewillig. Als het voedsel niet goed is, dan hoor ik dat graag van je. En dan hoor ik dat graag van u. Kijk, dat het niet altijd hapklare brokken zijn, daar heb je gelijk in. Soms dan moet je best flink kauwen en nog eens herkauwen. Maar dat is gezond. Daar word je wijzer van. Om de dingen nog eens te overdenken en te overwegen en nog eens terug te laten komen in je leven. Heel veel mensen zijn er vandaag de dag, als je bij hen met de Bijbel aankomt, en dan zonder dat die ook nog maar open geweest is, hè, die beginnen dan bijvoorbeeld al te roepen, dat snap ik niet, die snap ik niet, veel te moeilijk. Dat komt onder jongeren voor, komt ook onder ouderen voor, die hebben er soms ook een handje van, ik snap het niet. Nou, dan is het misschien goed als we elkaar eens even meenemen. Het is een eind uit de buurt, dat is waar. Maar eens even meenemen naar die mensen daar in Berea. Ze tonen hun bereidwilligheid, ze geven zich eraan over. Ze weten zich daar klein onder en zijn ontvankelijk. Maar dan stopt het niet. Nee, ze gaan daarna op onderzoek uit. Is even, nee, elke dag weer, dagelijks. En ze zochten in de schriften, zeg maar in de Bijbel, om te kijken of de dingen ook zo waren. Welke dingen? Nou, de dingen die daar gezegd werden, en daar legden ze hun eigen leven naast. Hun eigen beleven, hun eigen streven, heel hun doen en laten. Nou, dat vind ik edel, als je dat doet. Want dat houdt me wel de spiegel voor. Daar is men zo bezig met de Bijbel, dat men, om zo te zeggen, steeds weer vergelijkt. Vergelijkt tussen, wat staat er nou en hoe doe ik het nou? Steeds wordt die terugkoppeling gemaakt. In Berea, daar reageerde men niet afkeurend. daar maakte men zich er maar niet gemakshalve van af. Ze handhaven zich niet bij voorbaat. Ze gaan er niet van tevoren vanuit van, nou, die Bijbel heeft toch ongelijk en wij hebben gelijk. Ze gaan die Bijbel onderzoeken. Dag in dag uit. Dat is wat. Elke dag met Gods woord bezig. Dat Paulus en Silas hen bepaalde dingen hebben gezegd en verkondigd en hebben voorgelezen. Daarmee gaan ze niet alleen naar huis en dat was het dan weer. Nee, ze bladeren nog eens terug. En ze kijken eens vooruit. En ze kijken in de spiegel. Ze zoeken het na. Aan het begin van de dienst had ik het over de consumentengids, weet u nog? Dat vergelijk tussen die mensen daar in Berea en die mensen daar in Thessalonica. Het vergelijken in Berea gaat nog verder. Niet tussen wij en hulli daar. En wij komen er goed van af, dus wij zijn binnen. Nee. Ze gaan hun eigen leven vergelijken, steeds weer, dag in, dag uit, met het woord. Ze denken niet, het zal wel, of het komt wel. Nee, ze onderwerpen zich aan de test van de Bijbel, zeg maar. En dat is langdurig, hoor. Elke dag weer opnieuw. En dan komt er niet uit, beste koop of... een goed alternatief? Nee, reken erop dat ze telkens weer geworpen worden op Jezus Christus en bij hem ook terechtkomen. Ik weet niet of u hem nog gelezen had, maar vorige week toen stond er een vraag op de weekbrief naar aanleiding van de preek van 's morgens. Of jij in het Bijbellezen aan de 25 keer in de week kwam. Nou, dat wekte best bij heel wat mensen bevreemding. Want ja, 25, dat is niet niks. Dat is veel. In de week, hè? Zeg ik daarmee, het is te veel? Weet je, wie niet, of wie minder thuis is in de Bijbel, die wordt op de duur er zo handig in om de Bijbel om te buigen naar zijn eigen mening, naar zijn eigen gevoel, naar zijn eigen kritiek. Want die Bijbel die moet toch maar wel aangepast worden naar mijn voorstelling van zaken. Maar kijk eens, dat was daar in Berea wel andersom, hè? Ik weet niet of die aan de 25 kwamen of aan de 31 per maand. Dag in, dag uit. En zo heeft dat woord bij hen corrigerend gewerkt. Steeds weer ombuigend naar, wat wilt u dat we zullen doen? Wat hebt u gezegd? Ze luisteren naar de schriften. Ze onderzoeken het woord van God. Wat zeggen we daarvan? Nee, niet applaudisseert men voor de een of andere bekende spreker die het gezegd heeft en die het zo goed gezegd heeft. Of deze of gene dominee, hè, dus dan is het wel goed, zo wordt er soms ook geredeneerd. Niet keurt men bij voorbaat iets goed of iets af, terwijl men verder niks gelezen heeft, gezien heeft. Niet denkt men van, ach, laat maar zitten, we zien wel waar het schip strandt. Ze onderzoeken, ze bladeren, ze lezen, ze studeren om te ontdekken of de dingen kloppen, ook in hun eigen bestaan. En of je leven er dus in klopt, of je erin leeft en opleeft, of je hart erbij leeft. Dagelijks. Nou, dat is geen kleinigheid. Toch is dat een, Een goede tip, hè, die hier staat in vers 11. Hoe zij het daar deden. Om dat iedere dag weer te doen. Vanmorgen hebben we een gedeelte gelezen, gezongen uit Psalm 119. Dat is een hele lange. Die hoef je niet in één keer te lezen. Laat het maar bij stukjes en beetjes telkens weer terugkomen. En ook landen in je bestaan, in je leven. Zo dat je erop kunt teren, herkauwen en mee in het leven kunt staan. Wegwijs met de Bijbel. Je kunt meelezen in de kerk, daar begint het al. En het staat hier op de preekstoel, de schriftlezing waar het dan die dienst over gaat. Als u nou niks te doen hebt voor de dienst, lees het vast eens even door. Ik weet van mensen die er zijn, die maken aantekeningen. En die lezen ze later in de week nog eens terug. Kun je ook doen. Ermee bezig zijn, erin groeien. En het is toch niet vreemd dat op het erf van de kerk de schriften met regelmaat open gaan. Onder jong en onder oud. In de huizen, in de ziekenhuizen, bij het pastoraat. Maar ook bij het onderwijs, de catechese, de kringen, de clubs, noem maar op. Daar staan immers woorden die ons echt verder helpen. Woorden van zaligheid, van redding. Want het geloof, dat komt je niet aanwaaien. Ook niet wanneer ik van tijd tot tijd aan het avondmaal ga. Het vraagt echt onderhoud, hoor. En steeds weer is het een worsteling misschien wel. Hoe ik geestelijk door de APK kom. Want dat kan nooit in eigen kracht. Onderhoud, onderhouden, onderhoudend. De Bijbel lezen. Want we weten het toch. Als het gaat om genade, dan is dat niet goedkoop. Al is het wel gratis. Dagelijks bezig met de dingen die ons geschonken zijn. Je hoeft ze niet zelf uit te vinden. Het is gekregen. Genade. Wat een voorrecht om dat te doen. En om zo ook onderweg te zijn. En om zo ook te groeien. Tot eer van Hem. Amen. Zingen we nu van Psalm 111. En daarvan de versen 1, 2 en 6. Looft halleluja, loof de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. En ook het zesde, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. 1, 2 en 6 van Psalm 111. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u aan het einde van deze dienst en we willen u danken. We willen u danken voor uw woord. Daar mochten we ook vanavond weer mee bezig zijn. Uw woord dat ons als een spiegel wordt volgehouden. Uw woord dat we niet vrijblijvend kunnen aanhoren en het maar weer gehoord hebben. Maar het zet ons aan het werk om te vergelijken, om te onderzoeken, om ons leven te leggen onder het vergrootglas van de Bijbel. Dat is best spannend, want wat komt er dan aan het licht? En waar wijst uw woord ons op? En welke weg wijst de Bijbel ons? Heere God, wij kunnen zomaar niet onze eigen gang gaan. Dat ligt ons vaak wel het beste. En dat loopt nog vaak goed af ook, zo in het tijdelijk leven. Maar we houden het niet vol. We redden het niet, totaal niet. En daarom te meer, help ons om bezig zijnde met uw woord elke dag weer opnieuw te ontdekken wat u van ons vraagt, wat u tegen ons zegt, waarmee u ons onderweg laat zijn. Dat is niet het minste, maar dat is het meeste. En nog niet eens de beste koop, maar het is genade. Wat is uw trouw, groot Heere God? Daar kunnen we het mee doen. En leer ons dan in het licht van uw genade, in het licht van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook die donkere schuilhoeken van ons bestaan aan het licht brengen. Om die voor u te erkennen, bloot te geven in de wetenschap. Zo kunnen we niet voor u bestaan. Wil het daarom wegdoen, vergeven. Heren, we belijden u al datgene waar niemand verder van weet, maar u ongetwijfeld wel. En wij ook. Wat we niet verborgen kunnen houden, maar wat aan het licht moet komen. Aan het licht der wereld zelfs. Heren, we danken u dat uw woord ook ontdekkend wil zijn. Dat is best eng, maar ook heilzaam, genezend, reinigend. Wilt u ons zo onder de loep nemen, Heere God, bij het licht van uw woord. En ons zo ook, nee, niet onderling er een wedstrijd van makend wie beter is en wie de beste is, maar dat het ons alles doet zien op Jezus Christus alleen. Op hem die voorop gaat. Hij mocht ook vandaag weer in het middelpunt staan. Ook bij de vieringen van het heilig avondmaal hier in de kerk en in Elim. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. En voor wie daarom de gang naar het avondmaal misschien ook wel moeilijk was of zelfs onmogelijk. Neem in uw hoede en wees een God die bemoedigt en die sterkt en die erbij is en die trouw houdt. Heere, gedenk de zieken thuis en de gehandicapten. We bidden u voor degenen die zijn opgenomen. We denken aan Joke de Rooij in Nijmegen. Wilt u haar nabij zijn en ook haar tot een God zijn op wie ze kan bouwen en vertrouwen. Gedenk Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u voor Henk van den Berg in Ede. Geef hem, Heere God, ook uw nabijheid te ervaren. En dat u een God bent die in uw Zoon, Jezus Christus, zijn bloed ook voor hem heeft gegeven. We dragen aan u op, meneer van tevoren, die in Vrijtof werd opgenomen in het hospice. Geef, Heere God, dat bij alle helpende handen daar om hem heen ook uw zegenende handen opgemerkt worden. En dat u een God bent die draagt en ondersteunt en sterkt. We bidden u voor Corrie Broekhuizen en voor Doreen Uyl, die in de komende week in het Rivierenland ziekenhuis worden opgenomen voor onderzoeken en behandelingen. Wilt u hen nabij zijn en hen kracht geven. Ook bij alle spanningen die zoiets teweeg kan brengen. Geef, Heere God, dat ze boven alles uit merken dat u niet loslaat, maar erbij bent. In uw trouw en in uw zorg. Heere, we danken u voor vreugde die ook in de afgelopen week beleefd mocht worden bij Arnoud en Samantha, toen ze afgelopen vrijdag hun jawoord mochten geven, ook voor uw aangezicht. Wilt u hen nabij zijn, ook naar de toekomst toe. En wilt u hen uw wegen bekend maken, ook dag na dag, stap voor stap. Ga zo met een ieder onzer, ook het verdere van deze week weer in, waarvan wij niet weten, ondanks onze volle agenda's, wat het ons zal brengen en hoe ver het ons zal brengen. Maar weet hebbend van uw trouw en het ook alles uit handen gevend, onze zorgen op u werpend, mogen we ontdekken dat u zorgt voor ons. En laat ons zo tijd inruimen ook, bezig te zijn met uw woord, dat te overdenken en dat bij stukjes en beetjes te proeven, te kauwen en te herkauwen. Uw naam ter eer. En dat ook anderen daarmee mogen bemoedigen, troosten. Gedenk het zendingswerk, het evangelisatiewerk, waar we straks ook weer onze gaven voor mogen geven. Laat dat alles ook zijn loop mogen hebben onder ons, maar ook ver buiten de grenzen, tot aan de uiterste einde van de aarde toe. En laat ook daar de mensen ophoren van die ene naam, gegeven onder de hemel, tot redding. Heere God, heb dank voor al uw zegeningen en voor uw trouw. Wij bidden het en danken het in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegaven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het zending- en evangelisatiewerk. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters. Daarna willen we gaan zingen uit Op toonhoogte, nummer 267. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Op toonhoogte 267. Misschien had ik dat moeilijke woord nog even moeten toelichten. Zebaoth. In de Statenvertaling staat er dan heerscharen. Geschreven H-E-I-R. Heerscharen. Maar dat betekent legermacht. God van de legermacht. Ga dan onder de zegen van die God. Weer hier vandaan. En die ook uitdragend. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.